Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen Psalm 119. Zingen het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest en wat er verder volgt. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 141, het tweede vers. In aansluiting daarop lezen we Handelingen 2, de versen 22 tot en met vers 36. Handelingen 2 vanaf vers 22 tot en met vers 36. Eerst echter de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij met elkaar Handelingen 2, vanaf vers 22 tot en met 36. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook gijzelve weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods gegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag den Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 145, versen 2, 3 en 4. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En wat er verder volgt, onder het zingen van deze versen krijgt u gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. Collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegende u met uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek deze middag, deze zondag na Pinksteren, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 2, vers 22 tot en met vers 36. Staan stil bij vers 33. Handelingen 2, vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvanger hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Pinksterfeest, het Christusfeest. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, Christus is verhoogd. Je leest het. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde. Dan als tweede, Christus heeft ontvangen en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Dan als derde, Christus heeft uitgestort, laatst van de tekst zegt het, heeft dit uitgestort dat u nu ziet en hoort. Ik herhaal nog een keer, Pinksterfeest, het Christusfeest, Christus is verhoogd, Christus heeft ontvangen, Christus heeft uitgestort. Onze eerste gedachte, Christus is verhoogd. Gemeente, ook vanmiddag gaan we gedachten nog even terug naar het Tempelplein in Jeruzalem, de laatste Pinksterzondag. Heel veel mensen zijn daar samengekomen, hebben het geluid gehoord van die harde wind, ze zagen vlammen van vuur die zich verdeelden boven de hoofden van de discipelen. En ze hoorden hen vertellen in allerlei talen. Vol verbazing en verwondering hebben ze het gezien. En vragen zich vertwijfeld af, wat gebeurt hier? Wat wil toch dit zijn? Zo lees je vers 12 van ons teksthoofdstuk. Wat is het dan bijzonder dat ten diepste God zelf antwoord geeft? Je merkt het weer, God laat mensen niet aan hun lot over, nee, hij komt mensen tegemoet, hij neemt mensen bij de hand. Daar gebruikt God hier Petrus voor. Petrus, hou dan zijn eerste Pinksterpreek. Petrus, die gaat aan de mensen uitleggen wat Pinksteren, de komst, de uitstorting van de Heilige Geest eigenlijk is. Waardoor duidelijk wordt dat het Pinksterfeest het feest is van Christus. Want dan geeft Petrus, innerlijk aangedreven door de Heilige Geest, antwoord. Als je voor uzelf die preek eens naleest, die preek van Petrus, zult u merken dat die preek van Petrus eigenlijk één en al Christus prediking is. Want direct al komt Petrus met een heenwijzing naar de Heer Jezus. Hij zegt het, hij dan. Dat is in dit verband Christus. Die Christus van wie de Joden die samengekomen waren wisten dat hij aan het kruis gestorven was. Er gingen wel wat geruchten door de mensen heen, dat er wat was met het graf van de Heer Jezus. Maar toch, dat bericht was voor hen het laatste. Hij was in hun gedachtegang gestorven aan het kruis. Petrus, die preekt wel dat de Heer Jezus inderdaad aan het kruis is gestorven, maar, zegt hij is nu niet meer in het graf. Nee, God heeft hem opgewekt. En nu is deze Heer Jezus, die jullie aan het kruis gespijkerd hebben in de hemel, hij heeft gedaan wat jullie nu zien en horen. Wat Petrus dan doet. Heel eenvoudig. Petrus, die begint te vertellen dat het Pinksterfeest uit de hemel komt. Hij zegt het. Dit, wat je nu ziet en hoort, dat komt uit de hemel. Dat komt van Christus. Deze Jezus is door God opgewekt, daar zijn Petrus, met ook de andere apostelen, de ooggetuigen van, dat lees je vers 32. Deze ooggetuigen bevestigen dus, wat er gebeurd is, de boodschap van de Bijbel. Dan volgt de tekst, iets verkort nu. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort, dat u nu ziet en hoort. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde. Zojuist zei ik het al, dat is dus Christus. Ja, zegt Petrus, jullie hebben de Jezus als een misdadiger aan het kruis gespijkerd. Maar toen jullie handen dat gedaan hebben, in jullie vijandschap, toen is hij door de rechterhand van God verhoogd. U weet wel, gemeente, de rechterhand van God is in de Bijbel beeld van Gods majesteit en kracht. De rechterhand is in de Bijbel altijd een teken van macht en van kracht. Psalm 118. De rechterhand van de Heere is verhoogd. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Zo ook hier. Die rechterhand die heeft hem verhoogd op de hemelvaartsdag. Peter zegt het, dat het Pinksterfeest het Christusfeest is. En gemeente, jongens en meisjes, jongelui ook, vooral jullie, daar kunnen wij veel van leren. Denk er maar eens over na, de manier waarop Petrus met zijn Bijbel van toen het Oude Testament omgaat. Daar begin ik graag mee. Hoe Petrus met de Bijbel van toen het Oude Testament omgaat. Dat merk je in het voorgaande gedeelte over de profetie van Joël. Daarna ook verder, deel vanaf vers 22, wat ons gelezen is. Petrus, die haalt in dit gedeelte diverse plaatsen uit het Oude Testament aan. Joëls profetie inderdaad. Maar ook Psalm 16 en ook Psalm 110. En let er dan goed op, voortdurend maakt Petrus een lijn tussen aan de ene kant deze woorden uit het Oude Testament en aan de andere kant de Heer Jezus. Wie hij nu is en wat hij heeft gedaan, wat God door hem heeft gedaan. Petrus begin dus in de uitleg van deze woorden bij God. Dat is heel belangrijk. Hij begint bij de uitleg van deze woorden bij God. En dan wel op zo'n manier dat de mensen er voortdurend heel direct bij betrokken worden. Denken wij daarover na in de manier waarop wij met het Oude Testament, breder, met onze Bijbel omgaan. Jongelui, in je eigen stille tijd bijvoorbeeld, uiteraard de gemeente, begrijpt u wel, aan het begin of aan het einde van de dag, want vooral jullie jongelui, jouw Bijbel, die moet elke dag opengaan. Is dat zo bij jou? Jouw Bijbel, hè? Aan het begin van de dag. Aan het einde van de dag. Jouw Bijbel moet elke dag opengaan. Vragend en biddend om het onderwijs en de leiding van de Heilige Geest. Denk aan gemeente bij het maken van een inleiding. Bijbelstudie voor jezelf. Of voor een vereniging. Denk er ook aan bijvoorbeeld bij het luisteren naar een preek. Want uw en jou en mijn Bijbel heeft een rode draad. Ik bedoel dit. De Bijbel is geen boek met allemaal losse verhalen. Nee, die rode draad, die lijn zeg maar, laat zien hoe de geschiedenis van God en de mens zich ontvouwt. Vanaf het begin tot het einde. Het is de rode draad van wat God doet door middel van de Heer Jezus. In het Oude Testament zie je dat hij wordt beloofd. Nieuw Testament, dat de belofte vervuld wordt, dat de Heer Jezus ook echt gekomen is. Je moet dus in de manier van omgaan met de Bijbel ook rondom de prediking eerbiedig luisteren naar wat er leeft in het hart van God aan de hand van de woorden van de tekst. Daar begint het mee. Daarna trek je voortdurend vanuit die woorden van de tekst lijnen naar de Heer Jezus en naar zijn werk. Soms zijn dat lijnen die gaan over het werk van de Heer Jezus, waarmee hij aan God betaalt waar God recht op heeft. Jongelui, de Heer Jezus, die vernedert zich dan. Dan komt de boodschap uit het hart van God in de Bijbel best scherp. Ja, zelfs ontdekkend. Ja, zelfs ook afsnijdend op je af. Soms zijn het ook lijnen die gaan over het werk van de Heer Jezus, waarmee hij aan God betaald heeft waar God recht op heeft. Jongelui, de Heer Jezus wordt dan verhoogd. Dan komt de boodschap uit het hart van God in de Bijbel ruim, vertroostend, onderwijzend en uitnodigend naar je toe. Zo komt het woord van God naar je toe, waarbij het ten diepste de Heer zelf is, die u en jou en mij heel persoonlijk opzoekt terwijl je in de Bijbel leest. Om je door het toepassend werk van de Heilige Geest met die woorden te bereiken in je eigen persoonlijke leven. Dan worden wij voortdurend geconfronteerd met de Heer Jezus en zijn werk. En het wordt door het werk van de Heilige Geest ook zo persoonlijk voor ons, gemeente. Die weerslag, hè, laat ik het zo maar zeggen. Die weerslag die dat geeft in je hart, maakt de boodschap dan zo bevindelijk tot in de diepste zin van het woord. Ga maar naar je eigen leven. De eis van de wet wordt gevoeld. En dan? Gemeente, dan gaat een jongere, dan gaat een oudere buigen voor de Heer in zijn schuld en verlorenheid. In de hartelijke belijdenis, ik heb gezondigd tegen een goeddoend en een barmhartig God. Kan niet anders. De ruimte in het evangelie wordt gezien en een jongere of een oudere, die wordt getrokken met koorden van goede tierenheid en van liefde. Is dat ook de ervaring van uw en jouw hart en leven? Bezwaren, die worden weggenomen. Weerstanden worden weggenomen. Die vijandschap tegen vrije genade, die wordt weggenomen. Je hart wordt in liefde meegenomen naar hem en naar zijn genade. En als een arme zondares, vind je het leven en de zaligheid buiten jezelf in de Heer Jezus. Je leert het, gemeente, om de vinger te leggen bij de Bijbelversen, bij de beloftewoorden en wordt daar ook werkzaam mee gemaakt. Biddend werkzaam. Als een alles missend mens, o Heere, hier staat het, dat u gekomen bent om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Hier staat het, komt herwaarts, kom terug tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En dan zal ik u rust geven. En dat doet de Heer Jezus nog steeds zo graag. Want hij is die gewillige zaligmaker veel gewilliger dan wij onwillig zijn om tot hem te komen, gemeente. Het geestelijke leven van een kind van God, hè, dat is per definitie een woordgebonden leven, onthoud dat. Het geestelijke leven van een kind van God is per definitie een woordgebonden leven. Ik zal nog anders zeggen. Een stabiel kind van God, hè, dat is een kind van de Heere, wat zeer nabij de woorden van God leeft. Wat met die woorden leeft voor het aangezicht van de Heere. Dan leer je om met het woord te spreken over en te leven uit het vlees geworden woord. Het wordt dan ervaren als een levende werkelijkheid. Kent u dat? Dat het woord, hè? Dat het woord dwars door je heen gaat. Dat dwars door je heen gaat, is ons hart zo al open gegaan voor het woord. Jongelui, wat betekent de Bijbel nu werkelijk voor jou? De Heere spreekt tot je, wanneer je zijn woord leest en hoort. Gemeente Breder, is het ons dan al geworden vertroosting, geest en leven? Dan leeft het wonder. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde, ook voor mij. Tweede gedachte. Christus heeft ontvangen, je leest het, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Gemeente, wat bedoelt Petrus nou toch met deze belofte van de Heilige Geest? Ja, heel eenvoudig. Zoals er staat. Hij bedoelt de Heilige Geest zoals die beloofd was. Weet je het nog van die rode draad, jongelui? Die rode draad gaat terug naar het Oude Testament. Want jongens en meisjes, in het Oude Testament, hè, werd al beloofd dat de Heilige Geest komen zou. Ja. De Heilige Geest werkte ook in de tijd van het Oude Testament al, dat is zeker waar. Maar toen nog veel beperkter, om zo te zeggen. Hij werkte vooral onder het volk van Israël, de Joden. Soms, incidenteel zeg maar, werden er ook heidenen bij betrokken. De overvloed, de wereldwijde werking van de Heilige Geest, werd toen nog wel beloofd. Denk wat Petrus eerder aanhaalde, vers 17 tot 21, over de profetie van Joël. Denk bijvoorbeeld, andere tekst, bewijsplaats, ook aan Zacharië 12, vers 10, maar over het huis van David, over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest van de genade en van de gebeden. In het Nieuwe Testament komt deze belofte weer terug. Opnieuw die rode draad, dan wordt het wel steeds duidelijker. Ik denk, Johannes 7, vers 39. De Heer Jezus belooft daar de Heilige Geest te sturen. Die is dan nog niet uitgestort in die overvloed van Pinksteren, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt is, zoals Johannes dan zegt. Denk ook aan Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. U merkt, in deze korte lijn, dat de belofte van de Heilige Geest steeds duidelijker wordt. Maar ook dat er aan de vervulling nog iets vooraf moet gaan. Denk aan Johannes woorden, de verheerlijking van de Heer Jezus, het heengaan van de Heer Jezus. Want dan lees je in de tekstwoorden hier dat dit gebeurd is. De Heer Jezus is verhoogd. De Heer Jezus is verheerlijkt. En hij is heen gegaan terug naar de hemel. Op grond waarvan de Heer Jezus nu, met Pinkster zeg maar, de beschikking kreeg over de Heilige Geest. Niet eerder, ook niet later. Niet eerder, want eerst moest de Heer Jezus de Heilige Geest verdienen, om zo te zeggen. Jongelui, hij moest eerst de prijs betalen waar God recht op had. En dat was zijn eigen leven. Hij heeft zijn leven gegeven. Daarna zou hij als loon op zijn werk als middelaar onder meer de Heilige Geest krijgen. Het is zo gegaan ook. De Heer Jezus, die heeft met zijn lijden en sterven de basis gelegd, het fundament. Wat op een fundament moet komen, weet je. Op het fundament moet een gebouw komen, zo ook hier. Op het fundament van Christus verzoenend lijden en sterven wordt het gebouw van zijn gemeente gezet. Een groot gebouw bestaat uit heel veel stenen, steentjes. Dat is een mooi beeld voor Gods gemeente. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes uit alle landen, nationaliteiten en culturen, die worden in dat gebouw ingevoegd, ingemetseld door het levende geloof in deze onze Heer Jezus Christus. Gemeente, bent u dat ook al? Ben jij dat ook al, die door de Heilige Geest gebouwd is op het fundament van Christus verzoenend lijden en sterven? Want door de Heilige Geest worden geestelijk dode zondaren geroepen tot het leven. In het uur van Gods welbehagen. In de wedergeboorte. Jongelui, onthoud dat. Het begin van geestelijk leven is in de wedergeboorte. Dan opent hij de harten. Dan verlicht hij het verstand en vernieuwt de wil. Koude harten, ijskoude harten misschien. Die maakt hij warm en levend en kloppend. Door de Heilige Geest leer je met je hart dat je de Heer Jezus als jouw zaligmaker zo nodig hebt. Wil je inderdaad op dat fundament gebouwd zijn? Er wordt, anders gezegd, plaats gemaakt voor de Heer Jezus en zijn offer en zijn werk. Daarvoor bedurend, door de Heilige Geest ontvangen jongeren die niet weten hoe ze bij de Heer Jezus zouden kunnen komen, benen en voeten van het geloof. Door de Heilige Geest ontvangen ouderen die niet weten hoe ze het allemaal zouden kunnen nemen en ontvangen in hun hart. De armen, ja ook de handen van het geloof. Door de Heilige Geest ontvangen mensen die de Heer Jezus niet zien, die zo blind zijn voor zijn middelaarswerk. Ze krijgen de ogen van het geloof. Eerst was het dit. Eén ding weet ik, dat ik vroeger blind was en nu zie. Door het werk van de Heilige Geest zal het worden, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Wat is het werk van de Heilige Geest dan rijk en veelzijdig? Het gelooft of niet, hè? U en jij hebt hem zo nodig, o bid en smeek toch vurig om de Heilige Geest. Want door zijn geest leidt hij de blinden door de weg die ze niet geweten hebben. Door zijn geest doet hij je gaan over paden die je ook niet geweten hebt. Door zijn geest maakt hij de duisternis voor je aangezicht tot licht en het kromme tot recht. Deze dingen doet hij door zijn geest en dan zal hij je niet verlaten. Daarom zorgt de Heilige Geest ook voor alles wat nodig is in het werk in Gods koninkrijk. Hij zorgt voor de vervulling van de ambten en voor de prediking van Gods woord. En dan weet hij het allerbeste waar en wanneer iemand dienen mag. Laat het ons in één woord verootmoedigen en brengen in de afhankelijkheid. Hemelse gaven worden uitgegoten op Gods tijd. Het gemeente, wanneer we zeggen dat de Heilige Geest niet eerder dan op Pinksteren gegeven wordt, dan betekent dat ook niet later. Met andere woorden, op de tijd die God bepaald heeft, werd de belofte vervuld. Tussen belofte en vervulling ligt een tijd van wachtend verwachten, een tijd van hongerend uitzien. Dat nog zo. Maar ook een tijd van bidden en ook van smeken. Ook dat is nog zo, begrijpt u wel. Hier is een tijdperiode geweest van 10 dagen. Zo was het bij de belofte van de Heilige Geest aan Christus en aan de kerk. Toen de Heer Jezus de Heilige Geest beloofde, heeft hij ook gezegd: ik zend u de Heilige Geest en jullie moeten daarom bidden. Onze meisjes, de discipelen, hè, hebben dat gedaan. 10 dagen hebben ze bij elkaar gezeten om te bidden om de Heilige Geest. Want gemeente, belofte en gebed horen altijd bij elkaar, onthoud dat. Belofte en gebed horen bij de Heere altijd bij elkaar. Je kunt zien, bij een neerdalende geest hoort een neerbiddende kerk. Nog zo. Bij een neerdalende geest hoort een neerbiddende kerk. Ik begon vragen, gemeente. Was u dat ook afgelopen weken, dagen? Jij misschien? Waren wij dat? Biddend en smekend, vurig en volhardend in het gemis, in het niet kunnen missen, in de hunkering en in het uitzien. Belofte en gebed horen in de weg van de vervulling helemaal bij elkaar. Bij de discipelen hier beneden, daar gezegd misschien, maar zo ook bij de Heer Jezus hierboven. Dat is heel groot. in diezelfde tijd dat de discipelen op aarde bidden, is er ook in de hemel gebeden om diezelfde beloofde geest. Bidders hier beneden en de grote voorbidder hierboven, tussen hemelvaart en Pinksteren, heeft de Heer Jezus in de hemel gebeden om de geest die de Vader had beloofd. 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Toen heeft Christus zijn kruisverdiensten voor de troon van God neergelegd en daarop bij zijn Vader gepleit op zijn kruisverdiensten. Het gebed van de kerk op aarde en de binnen de hoge priester in de hemel tussen hemelvaart en Pinksteren wordt verhoord. En wanneer dan de Heilige Geest gezonden wordt door de Zoon namens de Vader en komt wonen en werken in harten van jongeren en van ouderen, dan brengt Hij bij het welbehagen van de Vader. Dat is de orde in het werk van de Heere. Het geeft een grote vrede en intense vreugde in je hart. Door de Heilige Geest te zien op de verkiezende liefde van de Vader, op de kopende liefde van de Zoon, op de toepassende liefde van de Heilige Geest. Kent u dat, gemeente? Kind van God in ons midden heeft hier daarin onderwijs gegeven. Afgelopen weken misschien. In de rijkdom van Gods werk. Van de drie enige God. Als het gaat om de eer van God en de zaligheid van de kerk. Het geeft een antwoord in verwondering en in verontmoediging. Kan niet anders. Het maakt een mens zo nameloos klein. Zo klein. Het geeft een antwoord in verwondering en in verootmoediging in een aanhoudend smeekgebed. Om er meer van te mogen hebben. Dan heb je geen rijke mensen, ook geen bezittende mensen in de verkeerde zin van het woord, zeg maar. Maar mensen die altijd bedelen, altijd smeken om meer, om meer, om meer. Om er meer van te mogen zien en al meer te eindigen in die diepe aanbidding. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Gaan we samen zingen. De avondzang. Het 7e vers. Gemeente, het Pinksterfeest, het Christusfeest. Christus is verhoogd, was de eerste gedachte. Christus heeft ontvangen, tweede gedachte. Nu als derde ook, Christus heeft uitgestort, je leest het. Heeft dit uitgestort dat u nu ziet en hoort. En gemeente, daarmee dat Petrus in deze Pinksterpreek al die mensen die om hem heen staan nog even terugdenken. Wat deze morgen, de Pinkstermorgen, zeg maar, is gebeurd. We weten hoe door deze mensen in eerste instantie werd gereageerd. Dat was ontzetting, verbazing en verwondering alom. De een vraagt zich vertwijfeld af, wat is dit toch? Anderen zeggen, deze mensen zijn vol van zoete wijn, al vroeg dronken. Gemeente, laten wij met al onze vragen nog even terugdenken. Jongens en meisjes, je hebt het geloof jij gedomen de afgelopen Pinksterdagen wel. Je zag met het Pinksterfeest verdeeld tongen als van vuur boven de hoofden van de apostelen. En je hoorde dat geluid als van een geweldige gedreven wind. Ze zien verdeelde tongen als van vuur op een ieder van de discipelen. In dat teken laat de Heilige Geest zien wat hij kan doen en wat wij van hem mogen verwachten. De Heilige Geest komt onder meer onder het teken van vuur. Wat vuur doet. Ja, hij zegt vuur, vuur dat verbrandt, dat klopt. Als iets brandt, zie je het ineens schrompelen, het verteert. Vuur kan ook iets zuiveren. Denk aan kware bacteriën of wat dan ook. Vuur zuivert. Vuur verwarmt ook. De tongen als van vuur vertellen daarbij ook van het verlichtende werk van de Heilige Geest. Denk heel eenvoudig aan een kamer waarvan de ramen dicht, gordijnen gesloten zijn. Dan ben je inderdaad in een donkere kamer. Je ziet heel eenvoudig geen hand voor ogen. Jongens en meisjes, hoe zou jij de weg weten? Zo is nu ook in geestelijk opzicht met mensen zoals wij geboren zijn. Wij tasten in geestelijk opzicht in het duister. We weten van onszelf niet. En we zien het ook niet. U voelt wel aan wat er dan verandert wanneer Christus zijn Heilige Geest naar mij toestuurt. Dan gaat het licht aan in de diepste zin van het woord. Begrijpt u dat? Mijn hart gaat open, wordt warm. Mijn verstand wordt verlicht, mijn wil wordt omgebogen. Er gaat hemelslicht op over mijn schuld en mijn verlorenheid. Dat ga ik zien. Dat ga ik geloven. Daar leer ik voor buigen voor de Heere. Er gaat ook licht op over de Heer Jezus, over de middelaar die mensen met God verzoent en over de rijkdom van het leven met hem. In worstelingen over de toe-eigening van het Heil worden met Psalm 43, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat die mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar. Tot de God van de blijdschap van mijn verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Want gemeente, bij Gods altaren, bij dat centrum van de verzoening, bij het lijden en sterven van de Heer Jezus, in de plaats van verloren zondaren, gaat hemelslicht op over Gods welbehagen en over Gods eeuwige zondaarsliefde om Christus wil. Lastig woord. Daar wordt het borgwerk ontsloten voor je ziel. Kent u dat? Dat gaat open voor je eigen hart en leven. En de Heer geeft door zijn geest, hè, iets van die geestelijke gemeenschapsoefening met Christus, met Christus, met Christus nog een keer. Hij krijgt waarde voor je. Voor zulke mensen zoals ik, die daar al zo lang misschien naar hongerden en naar dorsten. Dan kom ik bij nog iets, wat met deze tongenlast van vuur te maken heeft. Dat is het volgende. Wanneer Christus zijn Heilige Geest stuurt onder het teken, wat je kunt zien in tongenlast van vuur, dan merken we de apostelen wat er dan gebeurt. De Heere, die gaat door zijn geest in staat stellen om Gods grote werken te vertellen. En dat is inderdaad soms heel letterlijk vurig spreken. Als het aangewakkerd wordt uit de hemel van boven. De Heer geeft het om soms op zo'n vurige manier in de ijver voor de Heer en voor zijn dienst en voor zijn koninkrijk zijn naam te verbogen uitdragen, te mogen verkondigen. Een diep en intens verlangen, laat ik het breder trekken, daar waar de Heer onze plaats geeft, om daar goed van de Heer te mogen spreken en anderen ook voor Christus te mogen winnen. U vraagt misschien, wat is dat? Goed spreken van de Heere. Wat is dat goed spreken van de Heere? Dat is heel eenvoudig. Dat is afwijzen van alles wat van ons is. Dat bij tijden niet te weinig. En dat is heenwijzen naar de Heere Jezus en de volheid en de zaligheid die er is bij Hem. Die altijd meer is dan dat wat bij ons is. Begrijpt u dat? Dat is heenwijzen naar de Heere Jezus en de volheid en de zaligheid die er is bij Hem. Dan gaat het over deze verhoogde Christus. Die ook in deze dagen zijn geest stuurt. Dat niet alleen ziet, maar ook hoort. Tweede, Petrus zegt, met het Pinksterfeest zag je, verdeeld onder als van vuur boven de hoofd van de apostelen, en je hoorde het geluid als van een geweldige gedreven wind. En inderdaad, want de geest van God, de Heilige Geest is God, maar de Heilige Geest is tegelijkertijd ook de sprake van God. Laat ik het anders zeggen. Eenvoudig gezegd, dat is de stem van God. Jongens en meisjes, jongelui, waar de Heilige Geest werkt, wordt zijn geluid gehoord. Wanneer je dan het geluid van de Heilige Geest hoort. De gemeente hoorde Petrus zeggen, kort hiervoor, nog meer over nadenken, hoor ik Petrus zeggen, Heere, al werden ze allen aan u geërgerd, ik geenszins. Dat is een kind van God, hè? Is dat het geluid van de Heilige Geest als Petrus dat zegt? Nee, gemeente, nee, dat is het geluid van de Heilige Geest helemaal niet. Dat is het geluid van het vlees. Het geluid van de hoogmoedige mens, ook in zijn godsdienst. Dat is niet het geluid van de Heilige Geest. Wat het wel is, ik hoor die tollenaar roepen. Hoor die man kermen van verre staande. O God, wees mij de zondaar genadig. Het geluid inderdaad van de Heilige Geest. Ik denk opnieuw aan Petrus. Zie hem zitten. daar op het strand van de zee van Tiberias, dan snikt dit uit en zegt het, o Heere, u weet al dingen. U weet dat ik u lief heb, dat ik u niet meer missen kan. Dan zeg ik, gemeente, dat is het geluid van de Heilige Geest. U hoort zijn geluid. U hoort zijn geluid. Hier de Pinksterdag. Het geluid als van een geweldige gedreven wind. Zou ik kunnen zeggen, van een geweldige storm. Gedreven door God de Vader. Gedreven door God de Zoon. Een geweldige gedreven wind die harten verbrijzelt. Die verslagen maakt van geest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en plaats maakt voor de Heer Jezus. Het is de eerste zegen van het Pinksterfeest. De eerste blijk dat de Heilige Geest over ons komt als hij altijd leidt tot Jezus. Ik kan me nog wel voorstellen dat bij deze of gene vragen overleven. Worstelingen misschien wel ook in deze weken, deze dagen na het Pinksterfeest. Jongelui, is dat nu echt ook zo bij mij? Ouderen, vergis ik mij daarin dan niet? Er is immers ook algemeen werk van de Heilige Geest, wat je niet mag verwarren met het zaligmakende werk van de Heilige Geest. En dan nog zo'n vraag. Als dat dan echt zo bij mij is, waarom dan nog zoveel zonden? Misschien wel meer zonden in eigen oog, juist na ontvangen genade. Laten we in al deze vragen zoeken naar een Bijbels antwoord. Wil ik in dit verband wijzen op een belangrijk kenmerk van het werk van de Heilige Geest in de harten van mensen vandaag. Dat is het werk van de Heere in één kernwoord samengevat. Het woordje liefde. Want daarmee zoekt Christus nu zulke mensen op in een worsteling, in een aanvechting en in hun strijd. Het is het geluid van de Heilige Geest om te leren smeken om genade en ontferming. Maar het is ook het geluid van de Heilige Geest om dan door de uitgestorte liefde in het hart te zeggen, terwijl misschien wel niemand om je heen dat hoort, Heere, ik kan niet meer zonder u. Zeggen dat ook voor mij is dan misschien te groot voor ons. Dat durf je niet goed. Maar je hongert en je dorst ernaar. Je kunt in al je gemis daar niet meer buiten. Je kunt hem niet meer missen. Dan weet je van binnen. In u is alles te vinden wat ik nodig heb tot het leven. En vooral tot de zaligheid. Dan heeft de Heilige Geest gewaaid in ons leven en alles omvergeblazen, waarmee wij ons tegenover de Heere nog staande dachten te kunnen houden. Deze wind wordt gedreven door het recht van God om zo plaats te maken voor de genade van God. En met de oog van het geloof op de Heer Jezus leven staan. Ja, begrijpen met je hart, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan geef mij een korte voorbeeld van zojuist. Van die kamer waarin dat licht is aangegaan. Ik hoop zomaar dat wij dat in ons eigen leven herkend hebben. Wat er allemaal veranderde en nieuw werd toen de Heilige Geest zijn intrek nam in uw leven. Mag ik aansluitend daarop eens vragen, wanneer de Heilige Geest voor het laatst gewaaid heeft in die kamer waarin dat licht is aangegaan. Wanneer is voor het laatst de wind, heeft voor het laatst de wind gewaaid in die kamer waarin het licht is aangegaan? We kennen het denk ik allemaal wel bij ons thuis, bij mensen thuis zeg maar, moeten de ramen soms even open worden gezet om frisse lucht naar binnen te laten komen. Zo is in veel diepere zin ook hier. Ook in het leven met de Here heb je bij tijden frisse lucht nodig. Ik bedoel dit. De ingezonkenheid en de geestelijke mufheid en dofheid over het goud van Gods genade is een scherpe aanklacht tegen de kinderen van God. De geestelijke gelatenheid en twijfelmoedigheid die er soms zo kan zijn, is nooit te verontschuldigen. En de geestelijke lauwheid en de ontrouw in een lege vormendienst of in wereldgelijkvormigheid beneemt Gods kinderen zo vaak de vrijmoedigheid. Ga eerlijk om met uzelf, ook in het leven der genade. Dan is er verachtering in de genade, en dat is niet goed. Dan is er verachtering in het leven met de Here. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Terwijl de Here zijn kinderen ertoe oproept om op te wassen. Om te groeien in de genade en de kennis van Christus Jezus de Here. Om zo door zijn geest in een nabij leven, in een nauw leven voor zijn aangezicht, getuigen gemaakt te worden. Kind van God in ons midden. Dan krijg je huiswerk mee. En niet te weinig ook. U krijgt veel huiswerk mee. Als er nog zoveel bij ons is wat ons schuldig stelt en wat anders zou moeten zijn, dan geldt ons het woord van de apostel. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden, want langs die weg zal Christus over u lichten. Gemeente, het Pinksterfeest, het Christusfeest, Christus is verhoogd, Christus heeft ontvangen en als laatste Christus heeft ook uitgestort. Petrus, die gaf in deze tekst van vanmiddag een Bijbels antwoord op vragen van mensen toen en ook van nu. Pinksterfeest is inderdaad het feest van Christus. Want Christus heeft het allemaal uitgestort. Wat u ziet en wat u hoort. Wat is er dan een overvloed van genade in het werk van de Heilige Geest. En daarom zegt de Geest ook vanmiddag tot de gemeente, en die het hoort, zeggen kom. En die dorst heeft, die komen, en die wil, neem het water des levens om niet. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 68 vers 4 en 5, o God, toen gij met majesteit en wat er verder volgt. Geliefde gemeente, gaat er heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.